bij Kennis, de Barendskrans Update Arbeidsrecht.
Leuk dat u luistert naar deel 2 van een korte serie over de CAO. Mijn naam is Bart de Hek, advocaat arbeidsrecht. In de vorige aflevering sprak ik met mijn kantoorgenoot Hans Mulder over de basics van CAO-recht. Vandaag gaan we een stapje verder en bespreken we lastigere juridische thema's die met de CAO te maken hebben, zoals representativiteit en de uitleg van werkingszeerbepalingen. En dat klinkt iets saaier dan het is, want we gaan het vandaag onder meer hebben over wat Greenpeace en pannenkoeken met elkaar te maken hebben.
Bij Kennis, de Barendskrans Update. Arbeidsrecht.
Hans, wat gaan we precies doen?
Ja, we gaan het vandaag hebben over twee onderwerpen die cruciaal, kan ik wel zeggen, zijn voor algemeen verbindend verklaring van cao's. Dat is enerzijds representativiteit en anderzijds de uitleg van werkingssfeerbepalingen.
Ja, jij zegt cruciaal voor algemeen verbindend verklaring.
Ja.
Maar algemeen verbindend verklaring is zelf ook nogal cruciaal, want ja, dat leidt er dus toe dat een werkgever, zoals jullie in de vorige podcast hebben kunnen horen, de cao moet toepassen, terwijl hij dat zelf misschien helemaal niet wil.
Klopt. Ja, nee, ik kan niet anders zeggen. Het gaat natuurlijk vrij ver om iemand iets tegen zijn wil op te leggen. In dit geval een werkgever die geen lid is van een werkgeversvereniging, toch te verplichten een cao toe te passen.
Maar ja, als die lid zou zijn, dan zou je kunnen zeggen, je hebt je contractsvrijheid een soort vanuit handen gegeven aan
Absoluut.
Je werkgeversvereniging, maar dat kan dus ook niet het geval.
Het kan je ook opgedrongen worden. En er zijn ook wel goede redenen voor. Kijk, wat we in Nederland willen voorkomen, is dat er op grote schaal concurrentie van arbeidsvoorwaarden plaatsvindt. Dat zou kunnen leiden tot sociale misstanden.
Je bedoelt een soort van race to the bottom.
Een race to the bottom, dat wil je voorkomen. En daarom is al bijna 100 jaar geleden, 80 jaar geleden, is het middel van algemeen verbindend verklaring van cao's eigenlijk bedacht en geadopteerd door de wetgever.
Ja. En de vorige keer bespraken we dat algemeen verbindend verklaring, dat de minister daartoe kan besluiten als er voldoende representativiteit is. En dat
Klopt.
Betekent dus dat er voldoende draagvlak is in de bedrijfstak. Dus dat de meerderheid van de werkgevers verplicht zijn om de CAO toe te passen, omdat zij al lid zijn van een werkgeversvereniging. En hoe wordt dat berekend?
Nou, wat je doet is dat je kijkt naar het aantal werknemers dat in dienst is van werkgevers die lid zijn van een werkgeversvereniging.
Dus je kijkt niet naar het aantal werkgevers, maar naar het aantal werknemers dat werkt bij werkgevers die lid zijn.
Exact. En dat dan ten opzichte van het totaal aantal werknemers in de bedrijfstak. Nou ja, op het moment dat je dat door elkaar deelt, krijg je een breuk of een percentage. En als dat percentage maar hoog genoeg is, dan spreken we van een belangrijke meerderheid. En die belangrijke meerderheid is een vereiste voor de minister om over te gaan tot algemeen verbindend verklaring.
En die percentages, die groter dan 60% is dus automatisch een belangrijke meerderheid?
Klopt, inderdaad. Groter dan 60% is automatisch een belangrijke meerderheid. Zit je tussen de 55 en de 60, dan in beginsel ook. Tenzij er bijvoorbeeld heel weinig draagvlak is binnen de sector. Dat kan het geval zijn als een grote vakbond niet heeft meegetekend. Of een andere situatie, er een scheve verdeling is in de werkgevers die lid zijn van de werkgeversvereniging.
Dan bedoel je gewoon grote bedrijven die wel lid zijn, kleine niet.
Groot versus klein of bepaalde oververtegenwoordiging van deelsectoren in een bedrijfstak. Dat kan ook een reden zijn om uiteindelijk toch niet tot algemeen verbindende verklaring over te gaan.
En als je onder die 55% zit?
Dan als uitgangspunt niet, tenzij er bijzondere omstandigheden zijn. Maar ik moet zeggen, ik ben niet bekend met een voorbeeld dat een CAO algemeen verbindend werd verklaard, terwijl er minder dan 55% van de representativiteit was.
Ja, je kijkt dus en niet naar de, dat is nog wel eens een misverstand dat ik hoor voor representativiteit, dat je kijkt naar het aantal werknemers dat dit is van een vakbond, maar je kijkt echt naar het aantal werknemers dat dus werkt bij zo'n werkgever. Die lid is van een vereniging.
Klopt.
En dat percentage wordt dan dus berekend door het aantal werknemers dat werkt bij zo'n werkgever die lid is, te delen door het totaal aantal werknemers in de bedrijfstak.
Klopt.
En dan is het woord bedrijfstak dus cruciaal, want die bepaalt hoeveel mensen je in totaal bekijkt.
Nou, het woord bedrijfstak zelf niet. Het gaat om de werkingssfeer van de CAO. Die omschrijft welke werkgevers onder het bereik van die CAO vallen. Dus wat je doet om de representativiteit te berekenen, is dat je kijkt welke werkgevers vallen onder die werkingssfeer. En die werkingssfeer die wordt gebruikt om de representativiteit vast te stellen. Ja, dat is dezelfde werkingssfeer als die uiteindelijk terechtkomt in de algemeen verbindend verklaarde CAO. Hè, daar mag geen licht tussen zitten.
De CAO die gaat straks gelden voor een groep werkgevers. En of er voldoende representativiteit is, dat moet je beoordelen op grond van diezelfde groep werkgevers. Dan mag je geen kleinere groep voor pakken.
Nou, kijk, weet je, als ik zeg er mag geen licht tussen zitten, dan bedoel ik daarmee te zeggen dat het niet zo kan zijn dat ongebonden werkgevers worden gedwongen een AVV-CAO toe te passen, terwijl daar eigenlijk geen representativiteit voor is. Omdat er bij de bepaling van de representativiteitsgraad geen rekening is gehouden met die werkgevers.
Dus eigenlijk moet je bij het vaststellen van representativiteit die werkingssfeer dezelfde uitleggen als wanneer je die werkingssfeer gaat, als wanneer je op grond van die werkingssfeer gaat vaststellen of een bepaalde werkgever die CAO moet toepassen.
Ja, absoluut. Ja.
Nou, maar dat is dus best belangrijk, want dat snijdt aan twee kanten. Eén is het van belang voor of er voldoende representativiteit is. En daarna is het van belang voor of je een werkgever gaat verplichten om een bepaalde CAO toe te passen.
Ja, klopt. De afbakening van die werkingssfeer, wie valt er wel onder en wie niet, is cruciaal.
Nou, nu ben ik toevallig advocaat arbeidsrecht en heb ik regelmatig dat soort werkingssfeerbepalingen bekeken. Maar er zijn verdraaid ingewikkelde werkingssfeerbepalingen op deze wereld gezet. Hoe leg je zo'n bepaling eigenlijk uit? Vorige keer, weet ik nog, had het over de CAO-norm. Geldt die ook hiervoor?
Ja.
En dat zou moeten leiden tot een wat objectievere uitleg.
Klopt.
Maar is dat ook zo in CAO-land? Zijn eigenlijk al die uitspraken een beetje voorspelbaar?
Nou ja, dat valt dus eigenlijk ontzettend tegen. Geheel tegen de bedoeling in. Daar kom je heel geregeld uitspraken tegen waarvan je op voorhand niet kunt zeggen hoe het gaat uitpakken.
Ja, want de vorige keer hadden we het over detailhandel. En de conclusie was eigenlijk dat Domino's Pizza, dat die, nou ja, niet detailhandel doen, maar dat die vallen onder de werkingssfeer van het bedrijfs- en pensioenfonds detailhandel.
Ja.
Want zij kopen waren in en zij verkopen waren. En dat zij ertussen door iets anders van maken, dat ze van een ei en pizza maken, was niet relevant. Zijn er nog andere voorbeelden die aansprekend zijn?
Ja, zeker. Deliveroo is een andere. Het ging daar om de CAO beroepsgoederenvervoer en de verhuur van mobiele kranen. Hele mond vol. Die kent de werkingssfeer, die houdt je vast, luidt als volgt. CAO is van toepassing op de werkgever die doet aan vervoer van goederen over de weg tegen vergoeding.
Okay. Vervoer van goederen over de weg tegen vergoeding. Maar het is een CAO, die wordt afgesloten door werkgeversvereniging, waar werkgevers lid van zijn die kranen hebben, hijskranen hebben. En werkgevers die over het algemeen vrachtwagens hebben.
Klopt. Ja, het is, je moet die CAO maar eens doorbladeren.
Nou ja, hij ruikt naar diesel.
De walm van diesel komt je tegemoet. He, een aantal voorbeelden. Bepalingen over arbeids- en rusttijden. Daar wordt letterlijk nog gesproken over tachografen. En nou, er is wel iets van modernisering plaatsgevonden, want er wordt ook wel gesproken over elektronische tachografen of passen of iets dergelijks. Maar ook als je kijkt bijvoorbeeld naar toeslagen, dan worden er bijvoorbeeld toeslagen gegeven bij meerdaagse ritten. Nou, het maakt gewoon heel erg duidelijk, deze CAO is primair geschreven voor vrachtwagentransport. Nationaal of internationaal, maakt niet zo gek veel uit, maar in elk geval diesel.
Maar ja, als je dan heel letterlijk gaat kijken, de werkingssfeer, daar staat vervoer van goederen over de weg tegen vergoeding. Dan moet je dus dan ook letterlijk uitleggen en niet tegen die achtergrond van dat jij vindt dat de CAO naar diesel ruikt.
Nou ja, dat is in elk geval wat de rechter ook heeft geoordeeld, Bart. Want die heeft inderdaad exact op die manier geredeneerd, een beetje vergelijkbaar als bij Domino's Pizza. Pak je woordenboek er maar bij. Je kunt alle bestandsdelen kun je netjes afvinken. Inderdaad, vervoer, een maaltijd bezorgen per fiets over de weg waarvoor wordt betaald. Ja, dat is dus inderdaad vervoer van goederen over de weg tegen vergoeding. En ook hiervan denk ik, vraag dit maar eens aan de gemiddelde persoon op straat, dat je hier misschien wel anders over kan denken.
Ja, want heel letterlijk is het zo.
Is wat het lijkt. Ja.
Heel letterlijk is het zo, maar het is ergens toch vreemd.
Ja, exact.
En zijn er nog andere voorbeelden?
Zeker. Voorbeelden te over. Een andere die wel leuk is, dat noemen we eigenlijk de pannenkoekenzaak. Een geschil tussen het bedrijfs- en pensioenfonds voor de zoetwarenindustrie en een producent van pannenkoeken. De werkingssfeer van dat verplichtstellingsbesluit luidt dat die verplichtstelling van toepassing is op de werkgever die fabrieksmatig bloem en of andere grondstoffen verwerkt tot beschuit, toast, knekkenbreud, biscuit, biscuitfiguren, koekjes, banket, koek en wafels, ongeacht de soort. En wat, nou, de centrale vraag in die procedure was eigenlijk, is een pannenkoek een koek?
En ja, dus als je bloem verwerkt tot een pannenkoek, val je dan onder die werksfeer.
Exact. En het bedrijfstak pensioenfonds had netjes het woordenboek erbij gepakt van de halen. En daaruit kon je wel degelijk afleiden, een pannenkoek is een koek. Maar het Hof Den Haag in dit geval ging daar niet in mee. En die zei eigenlijk van, ja, weet je, die definitie die je in de Van Dalen zou kunnen aantreffen, die is veel te algemeen. Kijk nou eens wat de betekenis is van koek in de bakkerijsector. En vervolgens kom je tot de conclusie, ja, dat heeft echt een heel andere betekenis. Dat kun je niet op één lijn stellen. En er waren nog wat andere argumenten. Een koek is doorgaans een tussendoortje, terwijl een pannenkoek een hele maaltijd is. Er was marktonderzoek gedaan waaruit bleek dat de gemiddelde Nederlander een pannenkoek toch echt niet als een koek ziet. En daarnaast ook was relevant dat de samenstelling van koek heel anders is dan pannenkoek. In koek zit bijvoorbeeld, daar had ik nooit over nagedacht, maar als je daar dan uiteindelijk wel eens over nadenkt, kun je dat ook nog wel voorstellen. In koek zit heel veel suiker en heel veel boter. Terwijl er in pannenkoeken, dat is met name melk en bloem. Nou, waren allemaal argumenten voor het Hof Den Haag om te zeggen, een pannenkoek is geen koek. En dus, producent van pannenkoeken, jij hoeft je niet aan te sluiten bij dat bedrijfstak pensioenfonds.
Maar dat is toch best wel anders dan die uitleg die in die Deliveroo-zaak en die Domino's Pizza-zaak.
En daarom denk ik dat dit ook echt een heel andere kant op had gekund.
Ja. Maar deze is wel logisch.
Ik vind hem wel logisch. Ja, gevoelsmatig is dit heel kloppend. Ik moet zeggen, ik vind Domino's en Deliveroo vind ik gevoelsmatig moeilijker.
Ja, waarbij we wel even moeten vertellen dat wij allebei wel betrokken zijn, hè, namens Deliveroo bij die Deliveroo-zaak.
Dat is, dus
dat wij wellicht een klein beetje gekleurd zijn in
deze zaak. Wij zijn een beetje
gekleurd, Bart. Nou, over gekleurd gesproken, we gaan door naar Greenpeace. Dat is een ander voorbeeld, hè. Het gaat om de bedrijfstakpensioenfonds Koopvaardij.
Ja.
Greenpeace vaart ook met boten over het water en over de oceanen. Ja. Maar ze doen iets heel anders dan Koopvaardij. En hoe zat het daar?
Nou, daar heeft de Hoge Raad uiteindelijk geoordeeld dat Greenpeace ook moet deelnemen aan het bedrijfspensioenfonds voor de koopwaardij. Waarom? Nou, omdat die werkingssfeerbepaling van die regeling eigenlijk zegt, deze regeling is van toepassing op de werknemer van een werkgever die een zeeschip heeft. Nou ja, weet je.
Dat zij dan geen koopvaardij doen? Dat, en misschien dat zelfs die boten inzetten om koopvaardijschepen te belemmeren.
Walvisjagers het leven zuur te maken, dat doet er dan niet toe. En het gevoelsmatig gaat het er moeilijk in. Dat zij koopvaardij doen. Maar de realiteit is dus dat het er niet toe doet. Omdat de naam van het pensioenfonds, die was niet opgenomen in de werkingssfeer.
Ja, en dan misschien even tussendoor nog. Hè, we hebben nu een aantal keer gehad over een pensioenfonds. Het bedrijfstakpensioenfonds maakt dus ook gebruik van een werkingssfeerbepaling. En dat lijkt heel erg op de werkingssfeerbepalingen in cao's. En die leg je ook ongeveer op dezelfde manier uit.
Ja, klopt. Ja, dat is inderdaad waar.
Maar misschien is het TKW wel van deze voorbeelden. Pannenkoekenzaak, Greenpeacezaak, Deliveroo, pizzazaak. Dat je bij allemaal je best een andere uitkomst kunt voorstellen. Terwijl de cao-norm dus juist die duidelijkheid probeert te geven.
Klopt. Klopt. Ja, en dat is, weet je, dit roept best wel vragen op. Hè? Want even teruggrijpend weer op het onderwerpje representativiteit. Is de representativiteit dan wel goed vastgesteld?
Hè? Bedoel jij dat je die representativiteit vast moet stellen over dezelfde werkingssfeer
exact,
als die je ook gebruikt wanneer je hem aan anderen gaat opleggen?
Exact. Terug naar Domino's Pizza's. Is er bij de aanvraag om in dit geval dan dat verplichtstellingsbesluit te nemen, is er rekening gehouden met restaurants als Domino's Pizza's? Een dikke kans van niet. Wel een beetje kwalijk.
Ja, want soms achteraf moet je als Domino's Pizza's die cao dan gewoon toepassen. Maar je had van tevoren niet kunnen weten dat je moest toepassen. En je bent mogelijk niet eens meegeteld bij het vaststellen of de cao, in dit geval de verplichtstelling, of daar voldoende representativiteit voor was.
Klopt. Kijk, en soms denk ik wel eens hoor dat vakbonden en pensioenfondsen zich dit gewoon niet zo heel goed realiseren. Hè? Dat er licht zit tussen de uitleg die ze geven aan een werkingssfeerbepaling op het moment dat ze tegenover een individuele werkgever bij de rechter staan en op het moment dat ze een aanvraag bij de minister neerleggen.
Ja, maar dat zou op termijn natuurlijk wel eens kunnen leiden tot een te lage representativiteit. Als die de vakbonden actief zijn om hun werkingssfeer breed uit te leggen.
Dat is exact het risico. Het lijkt op het eerste oog misschien aantrekkelijk. Hè? Hoe meer werknemers onder een CAO of onder een verplichtstelling, hoe beter. Maar op het moment dat er uiteindelijk allerlei werkgevers meegeteld moeten worden die in eerste instantie niet betrokken zijn geweest, ja, dan zou het best wel eens kunnen dat die representativiteitsgraad daalt. Omdat dat soort werkgevers zelden of nooit lid zijn van de werkgeversvereniging. Je percentage per saldo een stuk lager uitkomt.
Ja, op zich is het ook wel logisch hè, dat ze geen lid zijn. Want als ze zelf niet weten dat ze onder de werkingssfeer vallen, dan hebben ze ook weinig aanleiding om lid te zijn.
Klopt, absoluut. Kijk, en dit risico, weet je, dit moet je niet onderschatten. In Nederland valt ongeveer 70% van de werknemers onder een CAO. En een groot gedeelte ook door AVV. Het is een groot goed. Ik denk dat iedereen, nagenoeg iedereen zal het daar met mij eens zijn. Want het heeft een enorme maatschappelijke functie. Maar op het moment dat je de werkingssfeer zo ruim uit gaat leggen, dat er per saldo toe leidt dat je representativiteit onder de 60% of 55% komt, ja, dan gooi je dat dus wel allemaal weg. En daar moet je echt voorzichtig mee omspringen.
Ja, en de keerzijde is ook nog eens dat als je als werkgever, en dan doe ik het maar even te goede, dat noem maar een werkgever te goede trouw. Als je echt niet weet en ook misschien niet zou moeten weten dat je onder een werkingssfeerbepaling valt, en je wordt achteraf geconfronteerd met dat je er wel onder valt, dan kan dat natuurlijk enorme financiële problemen opleveren.
Ja, absoluut.
We moeten niet aan denken dat je rustig pizza staat te bakken en dan meldt zich een pensioenfonds voor de detailhandel. Ja. Of dat je op een schip aan het varen bent om walvisvaarders tegen te houden en je wordt opeens gebombardeerd tot koopvaardij. Wat kan je nou echt doen als werkgever aan die onzekerheid en aan die risico's?
Ja, het is sowieso, kan ik het ontzettend aanraden, iedere werkgever zo nu en dan is echt even goed uit te zoeken van zijn er wellicht werkingssfeer van CAO's of verplichtstellingsbesluiten waar wij onder vallen. Nou, vervolgens heb je een beetje een idee van, is dat risico er? Ja, dan wel nee. En afhankelijk van hoe groot het risico is, kun je een strategie uitstippelen. Je zou contact kunnen opnemen met een CAO-handhavingsinstantie of met een bedrijfstakpensioen, al dan niet informeel, hè, want je wil toch ook geen slapende honden wakker maken.
En dan kan je gewoon eens testen van, hey, stel je voor, ik ben bedrijf en ik bak pannenkoeken. En jij bent van de koeken-CAO. Vind jij dat de pannenkoek een koek is?
Ja.
En als ze dan zeggen ja, wat moet je dan doen?
Nou ja, dan kun je, daar ben je het dan waarschijnlijk niet mee eens. Je kunt afwachten totdat men aan de deur klopt en tot die tijd gewoon uitzien. Je kunt ook zeggen, op het moment dat men niet komt en er wordt een nieuwe aanvraag gedaan voor algemeen verbindend verklaring of voor verplichtstelling, dat je bedenkingen indient.
Ja, en dat kan je vinden, hè, dat er op de website van Sociale Zaken, daar is een portal en daar kan je zien voor welke CAO's een verzoek tot algemeen verbindend verklaring is ingediend.
Ja. Klopt. Ja, volgens mij worden er niet automatisch notificaties verstuurd.
Je moet er wel echt even wekelijks
dit controleren. Ook de termijn om bedenking in te dienen is tamelijk kort. Dus het is wel even iets om op te letten.
Ja, en dan kan je dus, hè, op het moment dat je het vermoeden hebt dat er een handhavingsinstantie achter jou aan gaat komen, dan kan je dus zelf het heft in handen nemen en besluiten om bedenkingen in te dienen tegen die AVV.
Ja.
Ja, en dan zou je bijvoorbeeld het argument kunnen aanvoeren dat als je de CAO echt zo ruim uitlegt, dat dan wel eens kan leiden tot een te lage representativiteit.
Ja, zeker.
Dat de werkingssfeerbepaling heel vaag is en dat je daardoor een heel groot risico hebt dat er een heel grote groep ook onder de werkingssfeerbepaling valt.
Ja, zeker.
Nou ja, dus tip voor de luisteraar, wees daar dus scherp op. Hè? Want die termijn waarin je bedenkingen kunt indienen is vrij kort. En het is verstandig om van tevoren al je risico te hebben ingeschat of je onder die werkingssfeerbepaling valt of niet.
Kijk, en wat je ook kunt doen is, kijk, die werkingssfeerbepalingen die zijn vaak best wel heel specifiek. Hè? Als aan voorwaarden A, B, C en D is voldaan, dan val jij hieronder. Kijk, op het moment dat je iets kunt doen om te zorgen dat je onder één van die voorwaarden niet valt, hè, dat die niet van toepassing zijn, ja, dan is dat natuurlijk prachtig, zeg ik maar heel even, als advocaat die doorgaans werkgevers bijstaat. En dat kan bijvoorbeeld door de inrichting van je bedrijf wat te wijzigen.
Ja, door een deel van je onderneming misschien in een andere BV onder te brengen. Dat soort
dingen. Ja, dat is wat we vaak zien. En daar worden ook wel weer, het is vaak een kat-en-muisspel. Daar worden wel oplossingen voor bedacht door sociale partners.
En iets anders dat je natuurlijk kunt doen. Als jij het idee hebt dat je een onderneming hebt die mogelijk onder een werkingssfeer bepaling valt. En je hebt het idee dat je wel een activiteit uitoefent die in wezen heel anders is dan wat de rest doet. Dan zou je ook zelf een CAO kunnen sluiten. Hè? En dan, of dat samen met de andere werkgevers te doen. En dan vragen om dispensatie van de algemene verbindend verklaring of van de CAO. Waar je niet onder
ja, zeker. Ja, dan zul je moeten aannemelijk moeten maken dat je inderdaad wel echt heel erg onderscheidend bent. Wil het kans maken. Soms zijn sociale partners zelf ook wel bereid om dispensatie te verlenen, hoor. Maar niet heel vaak, naar mijn idee. Als je het dan van de minister moet hebben, ja, dan moet je wel echt onderscheidend vermogen hebben.
Ja, dus je kunt beter in een eerder stadium al dispensatie regelen via de sociale partners, is eigenlijk wat jij zegt.
Ja. Ja, en dan voor de sociale partners zal dan meestal relevant zijn dat de arbeidsvoorwaarden tenminste op eenzelfde niveau zitten. Zodat er niet per saldo wordt geconcurreerd op
arbeidsvoorwaarden. Ja, dat je alsnog die race to the bottom krijgt.
Exact, ja. Exact.
Okay, ja. Maar er zijn dus meerdere opties om de kans te verkleinen dat je onverwacht wordt geconfronteerd met zo'n heel ruime werkingsbepaling. Dus ja. Je kunt je risico's best van tevoren inschatten als je er maar op tijd bij bent.
Zeker.
Hans, we zijn ongeveer door de tijd heen. Er is nog veel meer te zeggen over cao's. Denk aan de dispensatie waar we net over hadden. Maar ook over onderhandelingen bij een cao, zoals toegang daartoe of stakingen als het niet lukt. Wellicht volgt er nog een keer een bonusaflevering over deze onderwerpen. Dank voor jouw tijd. Ja, ik ook. Dank voor jouw tijd in ieder geval. Over bonusafleveringen gesproken. Er is volgende week nog een nieuwe aflevering van deze serie. Ik spreek dan met meester Pieter Kiefiet. Hij is namens de werkgevers de hoofdonderhandelaar bij de CAO Beroepsgoederenvervoer. Met hem ga ik het hebben over het proces van CAO-onderhandelingen.
Bij Kennis. De Barendskrans Update. Arbeidsrecht.
Dat wordt een mooi inkijkje, denk ik, aan die onderhandelingstafel. Tot volgende week.
Tot volgende week.
Bij Kennis. De Barendskrans Update. Arbeidsrecht.